We zijn met een serie bezig over de kracht van. En we hebben al verschillende preken gehad. De kracht van hoop en de kracht van vriendschap met God. Schatgraven in het woord. Kracht van genade, kracht van geloof. Allemaal mooie boodschappen. Vanmorgen gaan we het hebben over de kracht van dankbaarheid. En eigenlijk zijn al die dingen zijn als het ware ingrediënten of voeding voor geestelijke groei. En zo is het ook met dankbaarheid. En vanmorgen gaan eigenlijk de meeste, stukjes van kracht van die we al behandeld hebben, komen allemaal terug. Dus als je goed luistert, dan hoor je ze voorbij komen. Maar ik ga ze niet allemaal herhalen, dat ga ik jullie niet aandoen. Maar ze komen wel allemaal bij dankbaarheid weer terug. Overal, ik gooi even dit snoertje opzij. Zo, anders struikel ik erover. Overal, als je zoekt op internet, kun je dingen vinden over de kracht van dankbaarheid. Of het nou is bij Oprah Winfrey of Dr. Phil of je hebt ook van die TED Talks. Of je hebt van allerlei filmpjes en dingetjes. En iedereen is het er eigenlijk over eens. Zoals in de psychologie zeggen ze dat dankbaarheid ontzettend belangrijk is. Om een stukje geluk te ervaren in je leven. Dus iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat dankbaarheid heel krachtig is. En waar ik heel erg over na zat te denken. En dat is wel een prikkelende vraag. Wat maakt het voor een gelovig christen dat dankbaarheid anders is dan voor iemand die niet in God gelooft? Is dankbaarheid dan hetzelfde? Is het altijd hetzelfde? Of soms? Of zit er in christelijke dankbaarheid, laat ik het maar even zo noemen, een meerwaarde? Nou, dat is wel een interessante vraag, denk ik, om over na te denken, toch? Nou, en ik hoop daar een aantal dingetjes over te zeggen die ik daarin zelf ontdekt heb. En het zal ongetwijfeld niet uitputtend zijn, maar ik vond het in elk geval, voor mij was het dat ik heel anders tegen dankbaarheid aan ben gaan kijken. En voordat we daar naar de praktische kant gaan, want daar komen we de tweede helft van de preek op, wil ik graag iets vertellen over een brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Colosse. En ik ga niet de hele brief met jullie lezen, dat zal ik jullie niet aandoen. Het is wel een ontzettend mooie brief. Ik raad jullie hem wel aan om hem thuis nog een keer na te lezen. Maar ik ga wat dingen over de brief vertellen. En een paar keer halen we er even een vers uit die we dan wel even gaan bekijken. De achtergrond van deze brief is dat Paulus in de gevangenis zit. Hij heeft vanuit de gevangenis meerdere brieven geschreven. En vier daarvan hebben wij nog steeds en kunnen we lezen. Dat is de brief aan de Filippenzen, Efeze, Colosse en de brief aan Filemon. Dus Colosse, de brief aan de Colossenzen, de gemeente te Colosse, is een van die brieven die Paulus heeft geschreven vanuit de gevangenis. En hij heeft deze brief geschreven samen met Timotheus. En de gemeente in Colosse, dat was een gemeente die Paulus niet zelf gesticht heeft. Deze gemeente is gesticht door Epaphras. En Paulus hoort in de gevangenis van Epaphras over deze gemeente. Hij hoort dat er een gemeente ontstaan is. En hij hoort dat de Heilige Geest onder hen aan het werk is. En dat wordt zichtbaar in de onderlinge liefde. En Paulus is daar natuurlijk heel enthousiast over. En besluit om samen met Timotheus een brief te schrijven aan deze gemeente. En dan begint hij de brief met van Paulus aan de gemeente in Colosse. Het is wel handig, hè, dat je begint met van wie aan wie. En dan heeft hij de gebruikelijke groet die hij in bijna alle brieven gebruikt. Genade zij u en vrede. Omdat het zo gebruikelijk is, zouden we er bijna overheen lezen. Maar wat een mooi begin van een brief. Om te beginnen met genade wens ik jullie toe en vrede. En dan begint hij te vertellen over dat hij gehoord heeft van deze gemeente. En dan zegt hij, iedere keer als ik voor jullie bid, dan dank ik God. Iedere keer als ik voor jullie bid, dan dank ik God. Wauw. En Paulus die dankt heel veel. Als je de brieven van Paulus leest, dan is dankbaarheid iets, een levenskunst die hij meester was. Iets wat mij enorm inspireert Omdat ik dankbaarheid niet altijd even eenvoudig vind. Maar Paulus, ondanks dat hij in de gevangenis zit, is in staat om heel dankbaar te zijn voor de dingen die hij ziet. Ondanks zijn omstandigheden en ook ondanks de omstandigheden van degene aan wie hij schrijft. Want een aantal van de brieven die Paulus schrijft, dan gaat hij best wel even scherp aan de kaak stellen van wat er niet goed gaat in die gemeente. En toch begint hij met danken. En waar dankt hij dan voor? Voor deze gemeente in Colosse. Hij dankt voor hun geloof, hoop en liefde. Daar dankt hij voor. Dat hij dat ziet, dat hij gehoord heeft, dat ze geloof hebben ontvangen, dat ze hoop hebben en dat ze onderlinge liefde hebben. En hij hoort dat het nieuws van het evangelie, de boodschap van het evangelie, vrucht draagt in de gemeente. En hij voegt daaraan toe dat hij bidt en smeekt dat de gemeente ook zal mogen groeien in kennis, wijsheid en geestelijk inzicht. Deed me wel denken aan onze preek over schatgraven. Dat hij dat de gemeente toewenst, dat ze nog meer kennis en inzicht mogen ontvangen. Dat allemaal voor geestelijke groei. En dan volgt een tekst en die vind ik zo mooi, want er zit iets van een belofte in. Dan zegt Paulus, en die kunnen jullie meelezen op het scherm. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Zullen we hem nog een keer lezen om hem even goed door te laten dringen? U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Breng dus met vreugde dank. Nou, vanmorgen hebben we daar al een heel goed begin mee gemaakt, geloof ik. En Paulus gaat daar verder over door en hij zegt, breng met vreugde dank, want jullie zijn niet meer bij het koninkrijk van de duisternis, maar jullie zitten nu bij het koninkrijk van de Zoon. Dus hij geeft aan van waarom je dan zo dankbaar kunt zijn. En dan volgt een stukje over de bijzonderheid van Jezus. Hij zegt, breng met vreugde dank, want, en dan vertelt hij, zet hij Jezus op een prachtige manier neer, een heel poëtisch stukje. Samengevat zegt hij dat we in hem de verlossing hebben, want in hem, door hem en voor hem is alles geschapen. In hem en voor hem en door hem is alles geschapen. Alles is in hem. Alles draait om Jezus. En alles is tot eer van Jezus. Het draait om Jezus. En daarom zijn wij dankbaar. Omdat het om Jezus draait. Om wat Hij heeft gedaan voor ons. Omdat Hij ons verlossing heeft gebracht. En wij een herstel kunnen komen met God de Vader. Maar ook herstel kunnen vinden in ons persoonlijk leven. Of het nou gaat om je dikke teen. Of omdat je je gekwetst voelt. Of wat het ook is. God brengt herstel in je leven. Dankzij het werk van Jezus. Wauw. En daarom kan Paulus ook zeggen dat hij blij is, ondanks zijn lijden. Hij noemt zijn lijden nog wel. Hij doet niet net alsof het er niet is. Maar hij kan blij zijn, ondanks zijn lijden, omdat hij ziet dat heidenen het evangelie aannemen. Iets wat voor onmogelijk werd geacht, namelijk dat heidenen er ook bij mochten horen, wordt mogelijk. En hij ziet dat. En daar is hij blij en dankbaar voor. En eigenlijk de woorden die Paulus gebruikt, bijvoorbeeld vrucht dragen, het zaad van het goede nieuws, geworteld zijn. Eigenlijk allemaal dingen die passen bij het plaatje van een boom of een plant. En daarom heb ik een mini-boompje meegenomen. Een bonsai heet dat. En misschien kunnen jullie hem zien. Ja? En eigenlijk is het wel heel erg mooi. Ik neem ondertussen even een slokje water. Want zo'n plantje, of mini-boompje, die zit dus in de grond. Sorry? Hij staat nu op het podium, maar gelukkig staat hij ook in de grond. Er zit wel modder omheen. En die heeft worteltjes onder de grond. Daar zien we een heel klein beetje van, bij deze. En hij groeit boven de grond. En ik denk niet dat hier vruchten aan komen. Maar wie weet, ik heb geen groene vingers. Heeft iemand van jullie groene vingers? Wie weet hoe je een bonsai plantje moet verzorgen? Marta? André, is André hier? Ik kijk over je heen, het komt door het licht. André? Geen idee? Ah. Ik wou net zeggen, André, deze is voor jou. En dan zeg je geen idee. André, deze is voor jou. Mag je nou die tijd meenemen, oké? Okay? Ik kan hem niet verzorgen en dan gaat hij dood. Dat is ook een beetje jammer. Dan kan ik hem beter weggeven. Gewoon water geven, ja. Nee. Dat is heel lastig. Voor mij dan. Maar goed, terug naar Paulus. Hij omschrijft dus de gemeente aan de hand van een plant of een boom. En hij zegt, het zaad van het goede nieuws is bij jullie gezaaid. En het heeft wortel geschoten. En het heeft een goed fundament gekregen. En de eerste vruchten zijn al zichtbaar. En hij moedigt de gemeente aan, blijf gefundeerd in het geloof. En laat je niet afbrengen van de hoop. Dus blijf met je wortels in die goede grond staan. En ik geloof dat dat ook de dingen die Paulus hier aan de gemeente te Colosse schrijft, dat dat ook voor ons als Waardevol Leven gemeente geldt. Dat God tegen ons wil zeggen, blijf met je wortels in de grond die er is. Blijf gefundeerd in het geloof en in de genade. En God zal groei gaan geven. En Paulus geeft als het ware in deze brief tips over hoe je die plant of die boom nou moet verzorgen. En een van die dingen is dankbaarheid. Misschien dat het mij daarom wel niet zo heel goed lukt om een plant te verzorgen. Misschien ben ik niet dankbaar genoeg voor de plantjes. Dat zou heel goed kunnen. Maar hij geeft dus eigenlijk als tip, een goede verzorging voor de boom is dankbaarheid. En ik las een stukje van een bekende theoloog, Tom Wright. En die schreef over deze brief aan Colossen dat de climax van Paulus' gebed is dat deze jonge christenen de kunst van dankbaarheid leren. Het is het centrale thema van de hele brief, want het is Paulus' grootste wens hen geestelijk te zien groeien naar volwassenheid. En dankbaarheid voor wat Jezus heeft gedaan is een sleutel daarin. Dus dankbaarheid voor wat Jezus heeft gedaan is een belangrijke sleutel voor geestelijke groei. En dan kom ik bij jullie bij wat ik voor vanmorgen de hoofdtekst zie. Dat staat in Colossen 2 vers 6 en 7. Daar u Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet u ook leven in gemeenschap, oftewel vriendschap, met hem. In hem geworteld, op hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl u overvloeit van dankbaarheid. In hem geworteld, op hem gebouwd. Terwijl u overvloeit van dankbaarheid. In de Groningse Bijbel, ik ga het niet op zijn Gronings zeggen. Oh, dat mag een andere doen. Maar in de Groningse Bijbel staat, wees royaal in je dankbaarheid. Dat vond ik wel ook wel een heel mooi woord. Wees royaal met je dankbaarheid. Nou, dankbaarheid is dus een belangrijk ingrediënt, hebben we ontdekt. Het is een soort vrucht, maar het is ook pokon. Pokon, geestelijke voeding. Voor degene die net als ik niet goed weten wat pokon is, is voeding voor een plantje. Zo is dankbaarheid dus zowel een vrucht aan die boom, maar het werkt ook als voeding voor die boom. En misschien denk je wel, ja leuk hoor Paulus, dat je altijd zo dankbaar bent, maar hoe doe je dat dan? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, die vraag leeft ook wel bij mij. En voordat we gaan kijken naar de praktijk, van wat betekent het nou dat een christen dankbaar is, wil ik heel kort samengevat iets vertellen over wat de Bijbel vertelt over dankbaarheid. In het Oude Testament kon je een dankoffer brengen. Lees maar Leviticus 7. Als je dan een dankoffer wilde brengen, dan waren er regels over hoe je dat dan moest doen. Maar een dankoffer was een vrijwillige gave. En heel vaak als er dan over dankbaarheid gesproken wordt, dan komen daar de woorden juichen of vreugde vaak bij. Dus er is blijkbaar een relatie tussen danken en vreugde. En in het Nieuwe Testament is er een prachtig woord voor dankzeggen. Dat is in het Grieks eucharisteo. En misschien dat jullie dat kennen, daarom durf ik hem ook wel te noemen, van de eucharistieviering, avondmaalviering. Zo wordt het in de katholieke kerk genoemd. Maar eucharisteo is dankzeggen. En in dat woord zit het woord genade. Eucharis komt van genade. En dat trof mij. En daar heb ik mijn hoofd over gebroken van, wat heeft dankbaarheid nou met genade te maken? En het duurde eventjes voordat het kwartje viel. Maar uiteindelijk kwam ik hierop. Ik denk dat het net als in het Oude Testament te maken heeft met die vrijwillige gave. Vrijwillige gift. Iets wat je vrijwillig geeft. En iets wat je niets kost. Daar kom ik straks nog op terug. Dankbaarheid en vreugde hebben dus een relatie samen. Dankbaarheid geeft vreugde. En vanuit je vreugde toon je dankbaarheid. Die twee gaan samen op. En wij kennen dat denk ik ook allemaal wel in ons dagelijks leven. Dat we eigenlijk heel graag gewaardeerd willen zijn, voelen, worden. We willen allemaal gewaardeerd worden. Daar zijn we allemaal naar op zoek. En misschien heb je een baan waarin je geld ontvangt. En dat heb je zo afgesproken. Van nou, als je zoveel werkt, krijg je zoveel geld. Maar als je in je werk geen waardering ontvangt, nou dan moet er wel een behoorlijk geldbedrag tegenover staan, wil het nog leuk zijn. Want we willen allemaal heel graag gewaardeerd worden. Ook in je gezin of in de familie, de relaties die je hebt, willen we graag waardering. Dat zit in ons. En die waardering is dus heel erg belangrijk. Nou, nu wil ik met jullie inzoomen op wat maakt het nou voor een christen anders om dankbaar te zijn dan voor een niet-christen. En sommige dingen zullen echt wel overlappen. Er zullen echt wel dingen zijn die niet-christenen misschien ook doen. Maar toch denk ik dat dit een aantal dingen zijn waarin dankbaarheid als een gelovige anders of nog dieper gaat. En ik heb daarvoor 4 A's. En de eerste A is van altijd. Het gevoel van dankbaarheid kan wel eens er niet zijn. Ik ben echt niet altijd dankbaar. En toch kan ik dan soms kiezen om dankbaar te zijn. ik moet toegeven dat het soms wel ongelooflijk lastig is. Maar toch kan ik kiezen om dankbaar te zijn. Omdat God alles kan doen meewerken ten goede. Romeinen 8. En ook midden in de moeilijkheden. Omdat ik weet dat God nabij is. Zelfs als je voor je gevoel niets meer hebt om dankbaar voor te zijn. Dan kun je nog dankbaar zijn in het besef dat God bij je is. Zoals in Psalm 23 staat. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Hij is bij ons. In onze moeilijkheden. In onze mooie dingen. Hij is bij ons. Er is voor ons altijd een reden om dankbaar te zijn. Al is het alleen al dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Wij hebben altijd een reden om dankbaar te zijn. Het is wel lastig om ons daaraan vast te houden soms. Maar daarin mogen we elkaar ook herinneren en elkaar bemoedigen om dankbaar te zijn voor die dingen. En ik geloof ook dat God ons daarin te hulp schiet. Dat op het moment dat we niet altijd die dankbaarheid ervaren, dat God ons ook helpt om een juiste perspectief te krijgen op dingen. Dus dat is de eerste van altijd. En er komt nog een tweede van altijd. En dat is wat ik net al zei. Het kost niks. Ik ga even de video en geluid uitdagen door van het podium af te komen. Het kost niks. Nou, ik heb wat meegenomen voor jullie. En dat zijn merci'tjes. Dus ik weet niet of jullie die reclame van vroeger nog kennen. Merci dat jij er bent. Hele zoete reclame. Dat past ook wel bij chocola natuurlijk. Maar ik wilde graag deze aan jullie uitdelen. Omdat ik het graag tegen jullie wil zeggen. Merci dat jij er bent. Ja, dan wordt al luid geapplaudisseerd daar in de hoek. En al naar gezwaaid. Merci dat jij er bent. En ik vind het leuk omdat ik het graag vanuit mijzelf wil zeggen. Maar ik geloof ook dat God dat vandaag tegen jullie wil zeggen. Merci, bedankt dat jij er bent. En dat was heel grappig, want ik had niet genoeg. Dus ik had meteen gevraagd van, zou je nog een paar extra willen halen? En toen kwam hij terug met celebrations. En dacht ik, eigenlijk is dat ook wel weer heel leuk. Dankbaarheid en vreugde. Dus ik ga er een paar uitdelen. En dan denk je, maar dat is niet genoeg. Nou, wonder van de vermenigvuldiging. Bij de koffie is straks nog meer. Zou jij anders een beetje hier en daar wat willen uitdelen voor mij? Ja. Oeh, 10 voor mezelf. Hè? En, als ik chocolaatjes uitdeel, dan is op een gegeven moment die doos leeg. Het raakt op. Als je geld weg gaat geven, ja, dat ga ik niet doen vanmorgen. Hey, jammer nou. Als je geld weg gaat geven, dat raakt op het duur op. Maar als je dankbaarheid weggeeft, dat raakt niet op. Sterker nog, ik heb zo het gevoel dat het wel eens meer zou kunnen worden als je dankbaarheid weggeeft. Het is die vrijwillige gave waarbij je zelf ook een heel groot deel ontvangt. Het is heel mafs eigenlijk. Je geeft iets weg en je wordt er allebei heel blij van. Dus het kan altijd, omdat het niks kost. De volgende A, dat is eigenlijk 2 woorden, dat is aandachtverschuiving. Aandachtverschuiving. En ik wil met jullie daarbij een tekst lezen, die staat in dezelfde brief als waar we het net over hadden. Colossenzen 3, de eerste 2 versen. Als u nu met Christus Jezus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen op aarde zijn. Ik denk niet dat Paulus hier bedoelt dat je nooit aan aardse zaken mag denken. Dat je altijd alleen maar heel supergeestelijk moet zijn. Dat denk ik niet dat hij dat hier bedoelt, maar wat hij denk ik wel bedoelt, is dat je een ander perspectief op zaken kunt krijgen. Wij worden heel erg in onze cultuur opgegroeid, heel egoïstisch. Allemaal maar hebben, hebben, hebben. En alles draait om de mens. We worden opgegroeid met het idee dat dingen ons gelukkig maken. Stiekem. En dat betekent niet dat we niet van die dingen mogen genieten. Maar al die dingen nemen we niet mee als we naar onze hemelse vader gaan. Als we komen te sterven. Dus al die dingen zijn maar zo betrekkelijk. En wat doet dankbaarheid dus met je? Het zorgt dat je een ander perspectief op het leven krijgt. Echte dankbaarheid vraagt om een nederig hart. Denk daar maar eens over na. Want dat gaat heel diep. Het is soms best heel lastig om dankbaar te zijn. Naar God toe, maar ook naar mensen toe. En om die dankbaarheid te zeggen, dat is soms wel even een drempel. En dan heb ik het niet over, en bedankt hè, hoi. Dat is niet zo moeilijk. Maar om echt te zeggen tegen de mensen waar je dankbaar voor bent, dat je dankbaar voor ze bent, dat vind ik soms best wel een uitdaging. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. En tegelijkertijd is het iets ontzettend moois en waardevols. Het aandachtverschuiving, het verschuift onze aandacht van de mens centraal, naar Jezus centraal. Jezus centraal in ons leven. En het verschuift onze aandacht van onze omstandigheden naar mogelijkheden. Het verschuift de aandacht van onze omstandigheden naar mogelijkheden. Dat betekent niet dat we die omstandigheden negeren en doen alsof ze er niet zijn. Dat is de kracht van positief denken. Daar heb ik het niet over. Dat je maar denkt van nou, ik ga gewoon op de kracht van positief denken. Wij hebben een kracht die nog veel sterker is dan positief denken. De kracht van Jezus. De kracht van Jezus. Moet je maar eens opletten wat er gebeurt als je God gaat danken terwijl je in financiële nood zit. Moet je eens kijken hoe je dat bevrijding geeft in je binnenste. Moet je eens proberen als je last hebt van ziekte en moeilijkheden, om God te danken dat Hij geneesheer is. Of Hij jou nou wel of niet geneest, maar Hij is de geneesheer. Moet je eens kijken wat het met je doet van binnen. Hoe je dat raakt en herstel geeft. En groei geeft. En een ander perspectief geeft. Door te kijken naar Jezus en je laten vullen met dankbaarheid, gaat de focus van jezelf af en word je ook dankbaarder voor anderen. En de derde A die ik wil noemen, is de A van afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Deze heeft mij het diepst geraakt. En waarom? Iedereen kan dankbaar zijn voor de zegeningen die je hebt in het leven. Ook niet-gelovigen. Ze zijn dankbaar dat ze eten hebben. Dankbaar dat ze gezond zijn. Ze zijn dankbaar voor een heleboel dingen. Maar wij danken God voor het eten. Wij danken God voor onze gezondheid. Wij danken God voor deze gemeente. Wij danken God. En wat maakt daarin nou zo anders? Want door God te danken voor het eten, zeggen we ook dat we het van Hem ontvangen hebben. En dat wij dus in het dagelijkse leven het nodig hebben dat wij van Hem ontvangen. Dat wij daarin van Hem afhankelijk zijn. En dat gaat wel even diep. Dat maakte voor mij ineens heel anders toen ik ging danken voor het eten. Dat ik niet meer alleen maar blij ben dat ik het heb, maar dat ik daarin ook aan God laat zien dat ik het van Hem ontvangen heb. In onze dankbaarheid laten we zien van Hem afhankelijk te zijn. En in de cultuur om ons heen is afhankelijkheid bijna een vies woord. Want we willen allemaal heel graag onafhankelijk zijn. En hoe onafhankelijker je bent, hoe volwassener je bent. Maar naar God toe is dat precies omgekeerd. Hoe meer je in afhankelijkheid leeft van Hem, hoe volwassener je wordt in het geloof. Precies andersom. Het is niet een slecht iets om afhankelijk van Hem te zijn. Het is een geweldig iets om van Hem afhankelijk te zijn. Ik zou niet anders willen dan van Hem afhankelijk te zijn. En de vierde en de laatste A, dan hebben we er altijd gehad, aandachtverschuiving gehad, afhankelijkheid gehad. En de vierde is aanbidding. Als je niet gelooft, kun je dus ook heel dankbaar zijn voor simpele dingen als mooi weer of wat dan ook. Maar wij danken God. En in het danken van God, dat moment waarin je overstroomt van waardering voor God, dat is gewoon puur aanbidding voor Hem. Ik noemde al even het Oude Testament, dankoffer. Het dankoffer wordt ook wel vertaald met lofprijzing. In het danken van God en onze waardering uitspreken naar God is aanbidding. Het is een onderdeel van aanbidding. En ik wil dat daarom ook heel graag samen met jullie zo meteen doen. Gewoon dit doen. God danken vanuit onze tenen. Hem danken. Omdat het altijd kan. En het niks kost. Het is een vrijwillig. Het moet niet. Ik dwing jullie niet. Niemand dwingt jullie om dat te doen. God dwingt jullie niet. Maar het is een vrijwillige keuze dat je dat graag wilt doen. Omdat het altijd kan. En omdat je je aandacht wil focussen op Hem. En wie Hij is. En omdat je afhankelijk van Hem wilt zijn. En omdat je Hem alle lof en eer wil geven.